What's in there, between my hands?
My brain.
No, that's not exactly what I mean. What's in there, right between my hands, right now?
I don't know.
All the people you know?
I guess.
Just the people you know? Everything you see. Everything you know. The world, Chuck. Planes in the sky, manhole covers in the street. Every year that you live, that world inside your head will get bigger and brighter and more detailed and complex. You will build cities and countries and continents, and you will fill them with people and faces, real and imagined. You understand? Don't stop there. You fill the whole thing with everyone you ever meet, everyone you ever know, everyone you ever just imagine. It'll be a universe. A whole universe right between my hands. You contain multitudes.
When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
Shake your ass, come over here, now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rag of empathy, my dear.
Up at the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way. You might see a lot more than you wanted. But if you have heart, you have hope. And you have heart in you.
The world, Chuck. Everything you've ever loved. Everything you see. Every year that you live, that world will get bigger and brighter. And more detailed and complex. You fill the whole thing. It'll be a universe. Isn't that wonderful?
Ja, mijn nummer 3 is ook een Stephen King verfilming. En dit vind ik wel een lastig om dit uit te leggen. Maar laten we eerst gewoon de titel onthullen. The Life of Chuck.
Ja.
Hebben jullie hem gezien?
Helaas niet, maar ik wilde hem heel graag nog kijken voor de, ja. Voor de ranking, maar ik kan me haast, ja, ik snap hem, denk ik wel.
Ja, dat is de Every Life is a Universe all its own. Dat is de tagline, de wereld lijkt aan zijn einde te komen en iedereen heeft de neiging om een mooi afscheid te nemen van ene zekere Charles Chuck Kranz. Marty voelt zich achtervolgd door deze Chuck, een doodgewone boekhouders wiens gelaat hij eveneens ziet op billboards, etalages, televisie, reclameborden, noem maar op. De twee eren hebben echter een aantal personen gemeen, zoals Marty's ex-vrouw, haar collega zijn buur. Chuck kreeg als kind enkele levenslessen mee van zijn grootvader Albie, die hem onder meer de passie voor dansen doorgaf. Daarnaast hield Albie een groot geheim verborgen op zolder. En dit is een film van Stephen King, wat in de lijn ligt van Stand By Me, The Green Mile, Shawshank Redemption. Het is niet de horrorkant, maar ja, het menselijke drama, zeg maar. Dat is voorgrond gezet. Geregisseerd door Mike Flanagan, een jonge regisseur die de laatste tijd veel, of heeft veel Stephen King producties gemaakt en nog steeds, dat ziet er heel hoopvol uit. Maar deze film heeft drie actes, laat ik het zo zeggen. En wordt niet in chronologische volgorde verteld. En is met elkaar allemaal verbonden uiteraard. En wat ik nou moeilijk vind is eigenlijk van hoe meer ik vertel, hoe meer ik eigenlijk verklap en eigenlijk, ja, wat ik eigenlijk jullie niet wil aandoen, zowel jullie niet als luisteraars. Maar dit is een film, een bepaalde film die je aan het denken zet. En die je laat denken over levenslessen, over waar sta je in het leven, wat had je willen bereiken, wat maakt je leven zo bijzonder. En dat is eigenlijk wat deze film zo mooi maakt, omdat die drie actes zijn ook bijna drie verschillende films. Hebben drie, alle drie een eigen karakter, een eigen stijl. De eerste lijkt een beetje science fiction, de tweede lijkt een beetje feel good. En de derde acte lijkt een beetje coming of age proces. En ik wil het eigenlijk erbij laten. En dat is eigenlijk gewoon van niet dat ik het jullie niet gun, maar ik wil eigenlijk jullie zo blanco mogelijk meegeven van ga deze film kijken. Het is niet een film voor iedereen. Het is op een bepaalde manier geen makkelijke film. Maar ik denk dat dit een film is van als je de klik voelt en de chemie voelt. Ja, dan word je denk ik op een bepaalde manier verliefd op deze film.
Ja,
dat
oh,
lijkt me.
Ik had al moeten kijken, gewoon. Kreppen,
Ja.
Ja.
En,
Oh,
dat,
ja.
en het ziet er prachtig uit. En Tom Hiddleston speelt de hoofdrol. Die is fantastisch. Die had voor mij een Oscar-kandidaat, laat ik zo zeggen. Dat had ik niet over verbaasd. Verwacht ik niet. Maar dat. En die, ja, de dansscène die halverwege de film komt. Is prachtig. En vertelt zoveel.
Je bent echt aan het bedenken, wat ga ik zeggen, wat
ja,
niet.
En het is vooral van de
Dat
ene
is
kant
mooi.
wil ik jullie zo graag
Ja.
overhalen om te zeggen. Want ik weet dat deze film krijgt best veel weerstand. Omdat het
Oké.
wederom geen kant-en-klaar product is. Of, nee, dat zei ik verkeerd. Geen kant-en-klare maaltijd. Dus je moet als kijker, moet je als het ware werken. En dat is iets. Dat vind ik heel mooi. En dat is hoe zeg ik van. Dat doet me denken vooral in de vergelijking met die andere films wat ik noem, Stephen King. Het heeft niks met horror te maken, maar het heeft gewoon met menselijkheid te maken, dromen. Maar ook hoe het leven, het lot bepaald kan worden. Waar je inzet, als je hard werkt, wat je kunt bereiken. Hoe je leven. Willem had het eerder over nature en nurture.
Nurture, ja. Ja.
Dit komt hier ook terug in voor van ja, waar heeft je wieg gestaan, om zo te zeggen. Hoe is je leven proces? Wat heeft dat allemaal voor invloed op jouw toekomst? En alles heeft een dubbele boodschap in deze, of alles, veel heeft een dubbele boodschap. Het is niet zoals je eerste instantie kijkt en denkt. Dus dat wil ik eigenlijk belaten.
Hou zo. Ik ga hem sowieso ook zien. Dat moet wel nu.
Ja.
Nu helemaal.
Ja, nu ben
Oké.
ik eigenlijk heel benieuwd naar je mening.
Ja,
Maar dat
ja.
Hebben we het eerst het thema
Dat
over.
Komt, dat komt.
Ja.
Oké, dankjewel. Dus jouw nummer 3, The Life of
Ja.
Chuck. Ja, oh, dan zijn we bij mijn nummer 3.
Ja.
En die is ook al half voorbij gekomen. Dat moet niet gekker worden.
I'm not gonna go through the whole rule book, but a
boils down to this. You fall below the speed of 3 miles per hour, you get your ticket. If you step off the pavement, you will get your ticket. Walk until there's only one of you left.
What, walk me a while?
Yeah, I do, Pete.
The Long Walk, rated R, in theaters September 12th.
Daar heb ik het over. The Long Walk. Ja, nou ja, het verhaal is al verteld, hè. Een bepaald tempo blijven lopen, anders ga je dood. Dat is het hele concept. Ik vond dit echt een heel erg goede film. Omdat het me zo... Het was zo naargeestig. En ik had zo'n... ik had een rot gevoel naar deze film. Echt een rot gevoel van hoe een maatschappij zeg maar zo kan vormen dat dit een manier is van vermaak van de ene kant, en van de andere kant een manier voor jonge mensen om een positie te krijgen in de maatschappij ook. Om gezien te worden en dan hun leven op het spel zetten. Om wat voor reden ze het dan ook hebben om het te doen. En het is heel erg smerig. Alles, je ziet gewoon ook echt alles. Hoe ze worden neergezet, maar ook de diarree, zeg maar. Je ziet het gewoon gebeuren. De camera draait niet weg. Mm. Dus je gaat echt met die jongens mee op reis. En je hoopt eigenlijk stiekem wel dat ze het allemaal overleven. Ook degene waar je echt een hekel aan krijgt. En die zijn er echt. Ja, er zitten echt nasty bastards tussen. Maar ook die hebben een reden waarom ze daar lopen. En ook die hebben een verhaal. En ja, het is zo heftig om naar te kijken. En het gaat zo ver. Het kan ook bijna realiteit worden of zo. Het zou helemaal niet zo gek zijn als dat ooit zo zou kunnen gebeuren. Dat de wereld er zo aan toe is. Ook. Dus ja, het heeft echt indruk gemaakt. En ik had er echt wel een beetje last van. Dus ook s'avonds of toen ik was thuis. Of, ja, het bleef hangen. Het bleef hangen. Maar echt op gevoelsbasis. Ja, heel naar.
Het is ook heel herkenbaar. En dat bedoel ik eigenlijk mee van... In deze film gaat over een wandeling. Een simpel iets wat je moet uitvoeren... tot de laatste blijft staan.
Ja.
En de afvallers worden geëxecuteerd. Dat is eigenlijk het concept ervan.
Ja. Ja.
Maar je kunt het op zoveel manieren kun je dat vertalen.
Ja.
Wat je al met huidige spelshows ziet. Dat is de reden waarom ik bepaalde spelshows niet meer kijk. Omdat het niks meer over het spel te maken heeft. Maar dat het gewoon pestgedrag is. Wat goed gepraat wordt op nationale televisie. Wat allemaal geoorloofd wordt. En wat mensen gaan zien als... Oké, dit is schijnbaar de norm. Want die persoon, bekende persoon, doet dat. Dus dat betekent dat het ook kan doen. Dat maakt het zo heel erg toegankelijk. En herkenbaar. En dat is denk ik wat ook meedraagt van als je thuis op de bank zit, denk van ja, maar dat is helemaal niet zo onrealistisch als het lijkt, het verhaal.
Nee.
Zeg maar.
Nee, dat klopt. Ben ik helemaal met je eens. Op televisie zijn er dan vaak nog grenzen. Hè? Zeker als het publiek is. En dan moet er nog allerlei normen voldoen. Maar als je, ik weet niet of jullie ooit gehoord hebben van Mr. Beast. Dat is een YouTuber die vaak uitdagingen neerlegt. En er dan ook gerust $100.000 voor betaalt. Er komen dan heel veel mensen op af. En die moeten dan bijvoorbeeld in een sporthal in een cirkeltje blijven. En degene die dat net lijkt, die hoeven dan niet te lopen. Juist niet. Het zijn allemaal cirkels. En zitten er 100 mensen in een cirkeltje. En wie het langst in zo'n cirkeltje blijft, die krijgt $100.000. En dan gaan jonge Amerikanen, het speelt in Amerika, die gaan daar gewoon volle bak in mee. En in een cirkeltje zitten is natuurlijk helemaal niet moeilijk. Totdat je er 14 uur zit. Of 15 uur, of 16 uur, of 17 uur. En dat, hij maakte allemaal YouTube-filmpjes en clipjes en Insta en TikToks van. Het verdient natuurlijk heel goed mee. Maar gezond is het niet. Hè? Dus die grens vervaagt al van. Ja, en daar wordt dan niemand doodgeschoten. Maar mensen gaan natuurlijk wel degelijk over hun eigen grenzen heen om ja, kans te maken op een aanzienlijk geldbedrag.
Ja, ja, ongekend.
Gebeurt in
ongekend.
het echt ook, ja.
Ja, nou ja, ja, nou hier moet je nagaan hoe realistisch deze film dan eigenlijk is. En filmtechnisch is hij ook gewoon heel erg goed, want het is, ja, vul maar eens 100 minuten met alleen maar wandelende mensen. Want dat is
Ja,
wat je ziet.
Dat
Meer
vond
is
ik
het niet.
In het begin een heel interessant gegeven. Toen ik die trailer zag, dacht ik van ja, maar volgens mij heb ik het toch alles gezien. Want ik dacht, in het begin zie je een shot, dan zie je nog vier mensen lopen. Dacht ik, oh, dat zullen de laatste vier wel zijn. Ja, dat is gewoon een bepaald shot uit de film die ze gewoon...
Ja.
Dat ze toevallig even geïsoleerd lopen of dat je de camppositie...
Ja.
Dus dan zie je ook de trailer zeggen ineens niet alles.
Nee,
dus
nee.
Heb je trouwens een boek gelezen, Vincent?
Nee, nee. Het is De Marathon heet het volgens mij. Dat,
ja, precies.
Ja, niet gelezen, nee, nee.
Ik was op
nee.
een gegeven moment dus zo, ik kwam dus thuis, denk ik, wil eigenlijk dat boek wel eens lezen. Want ik heb vragen over bepaalde dingen, van wat in de film gebeuren en wat je ook niet vertelt, want je krijgt niet alle informatie. Dus dat is op zich, denk ik, ook wel een goed teken van als je de film kijkt, denk je, ik wil eigenlijk dan toch eens het boek lezen, om te
Ja.
weten wat de hele backstory is van bepaalde zaken.
Ja. En over dat, dat is een hele interessante podcast van, ik geloof dat het van BNR is, over de Telegram toestanden. Het is dat de app Telegram, een soort WhatsApp, het is heel omstreden. Daar kunnen gewoon, er staan gewoon oproepen op van, we zoeken iemand die een bom wil plaatsen daar en daar. En je krijgt er €250 voor.
Oh,
Als je
echt
doet.
serieus?
Ja, en dan
Wow.
zijn er gewoon jongeren die zeggen, ja, is goed, dat kom ik wel doen, ga ik doen. En die geven zich op en die moeten dan ergens in Groningen om bepaalde tijd staan. Dan krijgen ze de materialen daar en daar plaatsen en dan filmen. Ja, het is super weird. En op Telegram gaat dat heel ver. Het gaat van dit soort dingen naar illegale seksindustrie. Naar, het is echt... Het is ongelooflijk. Het is een hele wereld naast die van ons nog. En het ligt voor het grijpen. Hè, voor jongeren die vaak het wat minder goed hebben of heel beïnvloedbaar zijn. Die dit soort dingen doen. Het is een heel interessante podcast van BNR. Heel, heel schrijnend. Maar dit is dan wel de realiteit waarin we leven. Wat ook het internet kan doen. Los van de leuke TikTok-filmpjes die je kan maken, gebeuren deze dingen dus ook. Heel naargeestig. En deze film raakt dan schijnbaar iets ook bij mij. Dat heel onheimelijk, heel beangstigend bijna. Dus ja, maar desalniettemin... ontzettend goede film.
Ja,
Vandaar dat
super.
Hij mijn nummer 3 is van het jaar. En wat is die voor jou, Willem?
Honey of Donahue, to what do we owe the honor?
Can you tell me about this woman?
She got stabbed and stuffed in a car, I guess. She was pretty dead. Hey, what's your connection? You never said.
No, I didn't.
I see a need and I fill it.
Hector, not in the sacristy.
Suspicious activity. The owl shot me right in the forehead, not my net.
Honey, don't. Rated R. Only in theaters August 22nd.
Ja, dat is de film die ik het kortst geleden gezien heb. En dan met stip binnen op 3.
Ja.
Het is een film geregisseerd, gemaakt door Ethan Coen, samen met zijn vrouw Tricia Cook. Die zijn wel getrouwd, maar niet romantisch, want zij is lesbisch en hij heeft een andere partner. Maar ze zijn nog steeds getrouwd. Ze schrijven soms films. En de laatste die zij gemaakt hebben heet Honey Don't. En dat is wel een echte Coen-film. Als in gebeuren heel veel absurde, vreemde dingen. De scènes, de shots, zijn echt hele mooie plaatjes om naar te kijken. Daar kan ik enorm van genieten. De openingsscène van Honey Don't is echt waanzinnig tof. Heel absurd meteen. Maar dan ben je dan ook wel van hem gewend. En het verhaal gaat over een vrouwelijke privédetective, Honey O'Donoghue, zo heet ze. Wordt gespeeld door Margaret Qualley, dat is de dochter van Andy McDowell, als je die kent.
Ja.
Er is ook een secteleider belangrijk in dit verhaal, die wordt gespeeld door Chris Evans. Is dat mee, Marvel? Ja, Marvel.
Ja. Captain America,
ja. En een mysterieuze vrouw, die wordt gespeeld door Aubrey Plaza. Die ken je misschien van Child's Play. Dat is eigenlijk de grootste film die ik zo snel kon vinden waar zij in speelt. Rond die drie speelt het. Het is een film waar veel expliciete lesbische seks ook in voorkomt. En zeg ik dan maar meteen even. Het verhaal in een notendop. Die private detective, Honey, die wordt ingehuurd door een vrouw. Ze heeft geen idee waarvoor zij ingehuurd wordt. En voordat zij elkaar ontmoeten, verongelukt die vrouw. Eenzijdig verkeersongeval, zegt de politie. Maar Honey twijfelt daar een beetje aan. En haar volgende afspraak in haar kantoor is een man die zijn partner, zijn mannelijke partner, verdenkt van vreemdgaan. En die partner die komt ook op een hele vage, mysterieuze wijze, nou niet mysterieus, heel expliciet komt dat in beeld, maar het is wel op een hele vage manier om het leven. En Honey krijgt het idee dat die twee zaken iets met elkaar te maken hebben. En alle signalen die leiden eigenlijk naar een plaatselijke kerkgenootschap, waar een nogal vreemde voorganger, die dus gespeeld wordt door Captain America, door Chris Evans, hele absurde speeches houdt, een soort, hele absurde speeches houdt. Voor zijn kerk. Iedereen draagt daar witte gewaden en zo. En achter de schermen, dat zie je dus ook in de film, heeft hij seks met alle vrouwen in deze kerkgenootschap. Dus heel helemaal versekte is het. Ja.
Interessant, interessant.
Ja, zeker. Ja. En dan heeft Honey ook nog een nichtje. Opgroeit meisje in een best wel dysfunctioneel gezin en ook die verdwijnt op onverklaarbare wijze. En hij heeft ook te maken met, misschien wel met die secte, misschien wel, en dit mysterie moet opgelost worden. Daar gaat de film over. Ik zal bij deze film ook niet onthullen hoe dan het. Daar moet je de film dan maar voor gaan kijken. Laat ik wel als hint geven, het is niet wie je denkt dat het is.
Okay, mooi.
dat is altijd mooi.
Yeah.
Ja, er gaan ook best wel veel mensen dood in deze film. Maar dan ook echt op hele, echt koonachtige, heel absurde wijzes. Okay. Ja, want dat moet.
Ja.
Ja, maar ik vond het echt een fantastische film. Echt wel dat ik tijdens de film ook zat, waar zit ik nou naar te kijken, joh? Omdat ik zelf gewoon ook nog niet wist waar het nou helemaal heen ging. Het is niet een film met een aha-erlevenis van, oh, en nu snap ik ineens alles. En toch houdt hij je enorm bezig. Ik denk dat ik het plot het beste kan vergelijken met, ik weet niet of jullie die film gezien hebben, Burn After Reading.
Ja.
Een waanzinnig goede film, maar dat zijn eigenlijk wel 7 verschillende verhaallijnen die min of meer toevallig door elkaar kruisen en toch ook weer met elkaar te maken hebben. Dat is ook gaande in deze film. Dus je denkt de hele tijd, waarom, wat is dit, hoe kan ik dit plaatsen en toch komt het allemaal samen in het eindplot.
Oh, ja. Wauw.
Ik ben wel nieuwsgierig, ja.
Ook op de lijst.
Ja, doe.
Heb je ook de vorige film van Ethan Coen gezien?
Ja, maar dit is gaat een trilogie worden, hè? Ja.
Oh ja, ik wil zeggen, die was ook al zo ja, bizar, laat ik het zo zeggen.
Volgens mij is dat ook een film over lesbische vrouwen. Want hij is
Ja.
met zijn vrouw bezig om een, hoe noem je dat nou? Een lesbische B-film trilogie te maken.
Ja, daar zijn ze goed op weg.
Zegt hij.
Geweldig. Ja, dat klinkt goed. Jeetje. Oké. Jouw nummer 3. Honey Don't.
Honey Don't.
Oké. De top 2. Nader het einde. Wat is je nummer 2, Paul?
I'm Robbie Williams. I know what you're thinking. Here's another movie about a famous musician. His meteoric rise, his fall, and his ultimate redemption. But my story is so extraordinary, it can't be told in an ordinary way.
Whoa!
So sit back, relax, and watch me take over the world.
I'm just giving the people what they want.
Come on!
Better Man, in theaters everywhere, January 10th, rated R.
Mijn nummer 2 is een musical. En die heb ik in het begin dit jaar gezien. Want hij is op 2 januari is in de bioscoop gekomen.
Mm-hmm.
En ik heb jou toen wat geappt, Vince. En ik zeg, dat wordt mijn nummer 1 van de top 10 2025. Hij is dus niet mijn nummer 1 geworden.
Oh.
Maar mijn nummer 2.
Wat was het ook alweer?
Wicked?
Nee, dat is geen Wicked. Maar ik ga het nu wel zeggen, Better Man. En Better Man is Fame Makes Monkeys of Us All. Is toch wel een biografie over de jonge Brit Robbie Williams. Hij is getuige hoe de muzikale droom van zijn onzekere vader nooit concreet vorm krijgt. Robbie zelf bezit op muzikaal vlak talent. En hij weet deel uit te maken van een jongensgroep Take That. Met wie hij groot succes oogt. Hij verruilt op termijn de band voor een solo carrière en kent ups en downs door zijn complexe relatie met zijn beroemdheid en het grote geld. Onzekerheid steekt ook bij hem de kop op en bovendien kampt Williams met een drugsverslaving. Better Man is een portret van een getalenteerde maar getraumatiseerde muzikant. Nou ja, Better Man, ja, het zegt al. Je kijkt 2,5 uur kijken naar een aap. En ik vind dat zo'n briljante zet om te doen. En ik kreeg toentertijd heel veel vragen van, ja, ik ga toch niet naar een aap kijken? Ik zeg, maar ja, heb je de films Planet of the Apes gezien? Ja, die waren cool. Ja, ik zeg, dan kijk ook naar een aap. Ik zeg, waarom ga je dan? Ja, maar dat is toch anders? Nee, het is niet anders. Ik was oprecht bij de 10 minuten vergeten dat ik naar een aap zat te kijken. Het wordt fantastisch gedaan. Het is van de maker van The Greatest Showman, Michael Gracie. Hou die man in de gaten, want als hij zo films blijft maken, dan wordt het een hele grote. In elk geval hele, hele swingende en ook hele ja, publieksvriendelijke films, om zo te zeggen. Het is echt voor het grote publiek. Dit is ook een film wat ik denk dat gewoon past bij Robbie Williams. Zoals hij is, zoals we hem kennen. De infante terrible ook wel een beetje. De bad boy. Ik geniet nog steeds van interviews als ik naar hem kijk. Als hij weer bij de Graham Norton Show zit. Hij vertelt eigenlijk dingen. Hij doet ook dingen. Dat krijgt alleen hij klaar. En hij komt er ook mee weg. Dat is fascinerend. Zo'n hele slechte grap bij Duitsland maken. Wat refereert naar het nazi-verleden. En er toch mee wegkomen. Terwijl je voor 30.000 mensen staat. Maar hij had het zelf niet in de gaten, of hij snapte het zelf niet dat hij fout zat. Maar goed, zo'n briljante dingen. Wat mij in deze film enorm aanspreekt, is dat ik best iets zelf herken in dit personage. En ik heb niet zo'n zangtalent of danstalent, dat ga ik jullie besparen. Maar wat ik wel herken is de complexe relatie met zijn ups en downs, zijn onzekerheid. Dat herken ik ook met mijn depressies, of mijn chronische depressies, hoe moet ik het zeggen. Ook met mijn slechte gezondheid, chronisch ziek zijn. Maar ook mijn hele leven lang wordt gevormd door onzekerheid. En ik heb ook wel vaker gewoon de vraag bij mezelf gesteld: hoe was mijn leven gelopen als ik niet die onzekerheid had gehad? Maar het woord, en dat is vooral wat mij heel erg aanspreekt, het woord in deze film wordt het zo visueel, zo mooi in beeld gebracht, hoe die onzekerheid je zo kan verlammen en je klein houdt en waar je soms dagelijks tegen moet vechten, omdat je wordt door iedereen, of er is bijvoorbeeld een concert in deze film, hij staat op het podium, volgens mij is er een bekend optreden waar ik natuurlijk even weer de naam niet van ken. Waar het publiek helemaal uit zijn dak gaat. Iedereen juicht na hem. Zegt dat er 30.000 mensen in het veld staan die alleen maar liefde naar hem toesturen. Die alles wat een artiest wil. En de camera focust zich op drie personen in het publiek. Dat is hij zelf. Daar staat zijn evenbeeld, een aap. In verschillende kostuums, die allemaal in zijn periode van zijn leven, maar allemaal van, ja, maar jij bent de moeite waard niet. Wat ben jij een loser? Ja, want hier zal vast wel iemand zijn die jou niet aardig vindt. Er zal vast wel iemand zijn die jou slecht vindt. En er zal vast iemand zijn die jou die slechte noot hoort zingen. En dat wordt zo visueel en sterk in beeld gebracht, dat al kun je 10.000, 20.000, 30.000 complimenten krijgen, dat je kapot kunt gaan van die ene twijfel in je lijf en je zo kan verlammen dat je niet in staat bent om 30.000 mensen te entertainen en daardoor maar naar de drank gaat grijpen. Nou, dat is bij mij niet het geval. Ik heb het alleen bij films gehouden. Ook dat valt wel reuze mee, hoop ik. Maar ja, daar kunnen we een
Je
andere keer over hebben.
doet er wat mee in ieder
Ik
geval.
doe er wat mee, precies. Maar dat vond ik zo treffend in deze film. En dat hij op een gegeven moment zich ook weet los te weken van die onzekerheid en dat hij weet door te breken. Ja, dat moment hoop ik nog in mijn leven mee te kunnen maken. Dan hoef ik echt niet op het podium te staan, want dat wordt bij hem natuurlijk in een bepaalde manier heel visueel gemaakt met een optreden. Dat was het optreden dat hij met Frank Sinatra zong. I Did It My Way, dat is dan het nummer waar dat mee wordt. We zeggen dat gepresenteerd. Maar
Mooie
ik.
metafoor ook,
Ja,
trouwens.
precies. Hè? I Did It My Way. Hè? Dat is ook gewoon van. Dan vergeet hij ook zijn vader. Hè? Want zijn vader is ook niet altijd een hele fijne persoon voor hem geweest. Ook altijd de drang gehad om zijn vader te moeten pleasen. Om het allemaal goed te doen. Zit ze in zichzelf wegcijferen. Komt uit een arm gezin. Uit een ander milieu, arm milieu uit Engeland. Dus hij heeft ook echt moeten knokken om die plek te krijgen. Ook bijvoorbeeld bij Take That, zeg maar. Dat is niet vanzelfsprekend, want van de vijf is hij misschien niet de meest getalenteerde die er rondloopt. En misschien hoop ik dat ik niemand qua luisteraars daarmee beledig. Maar hij is wel degene die de meeste charisma heeft. En die de charme heeft en de misschien ook wel een bepaalde gelukfactor van dat iedereen hem gunt, want die anderen die is het niet gelukt, want die zijn nog steeds met z'n vieren samen en die hebben ook solo projecten geprobeerd, maar zijn niet doorgebroken. Dus hij heeft toch iets, Robbie Williams, waardoor hij dus wel die ene unieke aap wordt waar iedereen naar wil kijken, zeg maar. En hij weet die banden doorbreken. En dat is, ja, ik zeg het maar zo, worden deze. Ik had op een gegeven moment echt tranen in mijn ogen staan in deze film. En ik was, godzijdank, een van de weinigen die in de zaal zat. Want ik dacht echt van, als iemand me hier ziet janken in de bioscoop, er zijn 10 andere films waar je gerust bij kunt janken. Maar niet bij een film over een aap. Die denkt dat je denkt zo van, nou, dat is niet echt een combi. Niet dat ik daar probleem van zal maken. Maar. Dat was ook typerend van hoe weinig publiek er in de zaal zat. En deze film is gigantisch geflopt. Dus het is echt is bijna een schande voor de filmindustrie. Deze film had eigenlijk zoveel meer verdiend. Hij heeft wel ergens een prijs gewonnen. En toen heeft Robin Williams, vind ik, een van de mooiste speeches gegeven die je kunt verzinnen. Want hij heeft volgens mij een minuut lang al zijn verslavingen en al zijn angsten bedankt. Als inspiratie voor deze film. Dat vond ik eigenlijk een geweldig fragment. Maar ik, ja, nog steeds. Dit is een van de zeldzame films die ik 5 sterren heb gegeven. Dus dat wil wat zeggen.
Mooi, mooi.
En toch staat hij op nummer 2. Dat is dan weer een beetje de crux. Ja. Ik begin nou zelfs te twijfelen van had ik hem niet op nummer 1 moeten zetten. Dat is risico voor Renke. En ja, ik kan ermee leven.
Nummer 2 is ook een mooie positie.
Ja, absoluut.
Ja,
maar mensen gaan dit zien. Want
ja,
ik heb
hem nog niet gezien. Ik moet hem echt zien. Ja, ik heb Robbie Williams wel 2 keer live gezien. Eén keer echt heel volledig solo. En één keer met Take That. In 2011 of zo was dat volgens mij. Kwamen ze weer 1 keer bij elkaar. Mm-hmm. Voor een tour. En toen zag je inderdaad het verschil. Het begon met de andere Take That'ers. Die openden het concert. Nou, dat die goed ontvangen. Maar toen kwam de intro van Robbie Williams. Die kwam dus die hele arena die ontplofte zowat. Wij zelf ook. Wij stonden echt helemaal te juichen. En dan staat dat manneke, staat daar. En die zet die hele arena op zijn kop. Iedereen werd wild. En die anderen, die verdwenen. Ja,
waren
echt
achtergronddansers.
Die waren echt achtergrond geworden. Ja, zijn hele entree was... Ja, dat was weergaloos. Weergaloos.
En iets gun je hem ook, hè? Er is iets van, hij heeft zo'n gunfactor van...
Ja.
Hij is wel de bad boy die iedereen accepteert, om het zo te zeggen.
Sympathieke schaaf uit.
Hij geeft ook kwalitatief iets heel goeds. echt heel goed. Ik moet hem echt gaan zien.
Zou het wel doen. Dus,
ik vergeet hem iedere keer, maar nu zet ik hem op mijn Letterboxd-watch lijst. Dan komt
de overige 185.
Ja, dat bij de andere 30.000.
En dan nog stress iedere avond op. Zou ik vanavond gaan kijken.
Ja, precies. Zoiets. Oké. Dat was jouw nummer 2, Better Man. Mijn nummer 2 is ook al voorbij gekomen.
You have to understand, Will Hudson.
Me and Mom, we used to run around and do some real bad... Got hurt, now they're coming after us.
I wanted to protect you from all your mom's stuff, from all my stuff.
One battle after another.
Say it.
Love you, Bob.
Love you too. Rated R, September 26th.
Het is alweer een Italiaanse film.
Oké.
Ja, en weer door een regisseur die weer... Als achternaam Genovese, die heeft dezelfde achternaam als die ik daar straks noemde. Maar deze heet Paolo Genovese. Die zou je misschien kunnen kennen. Die heeft ooit gemaakt Perfetti Sconosciuti. In het Nederlands, Alles op tafel. Dat is die film van vrienden die hun telefoon op tafel leggen. Nou, deze man heeft dat script geschreven. En die film is intussen al 9 keer gemaakt. In 9 verschillende landen, vrienden aan tafel met die telefoon, dat gegeven. Dus laten we zeggen, deze man kan ook. Hè? Echt wat.
Ja.
En de film die hij dit jaar maakte heet Follemente. Dat zijn 2 woorden samengetrokken. Folle betekent gek of waanzinnig, dol. En mente betekent verstand, gekverstand.
Oké.
En de film... gaat over Piero en Lara. En die ontmoeten elkaar in een bar. En daar plannen ze ook hun eerste afspraakje samen. En dat doen ze bij haar thuis. De hele film is bij haar thuis, op haar zolderappartement. Ja. Allebei zijn ze weer klaar om te gaan daten. Zij is 35 jaar, restaureert meubels, heeft een heel lange relatie gehad met een getrouwde man. Dat is allemaal over, dus ze staat weer open. En Piero is 50, een stukje ouder, gescheiden, hij is leraar op de middelbare school. En hij heeft een voogdij over zijn jongste dochter. Nou. hij onderweg, een hele intieme setting, onderweg naar, naar haar appartement voor dat dinertje, flesje wijn bij zich. En wat zie je nou in de film? Er zijn deze mensen die op hun zenuwachtige eerste date gaan, maar de film gaat eigenlijk over wat er in hun hoofd gebeurt. Dus je moet je voorstellen, de tekenfilm Inside Out, maar dan met echte mensen. Dus zij allebei hebben vier persoonlijkheden in hun hoofd die live commentaar geven bij dat wat je in de film ziet. Vanuit de man gezien, maar ook vanuit de vrouw gezien.
Oh.
Ja, en die cool. kunnen natuurlijk niet met elkaar praten, maar die geven allerlei tips aan de man, aan de vrouw, van hoe ze zouden doen of wat ze zouden moeten zeggen. En die stemmen in je hoofd, zoals wij ook in ons echte leven hebben, zijn het echt niet altijd eens. Daarom weet je soms gewoon niet wat je moet zeggen. Of flap je er iets uit wat je helemaal niet wil zeggen, maar wel een van de stemmetjes in je hoofd. Dus ze hebben allebei een soort gekkenhuis in hun hoofd, terwijl ze gewoon lasagne zitten te eten bij haar aan tafel. En dat zorgt voor superveel ongemakkelijke situaties, want ja, als man denk je toch, is er toch ergens een stemmetje in je hoofd die zegt, ja, zou je haar doen? Ja. Dus dat gebeurt ook in deze ja. film. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen.
Nee.
nou ja, ergens aan het eind van de film, vraag me niet hoe het kan, maar komen al die stemmen in hun hoofd, die gaan met z'n achter overleggen over de hoofden van de man en de vrouw heen, of zij die avond seks gaan hebben, of dit misschien een relatie gaat worden. Nou ja, uiteindelijk komen ze daar dan ook wel uit. Maar de scènes tussen wat er in het echt gebeurt en de stem in hun hoofd, dat is waanzinnig leuk gedaan. Het is super grappig. Ik zal een paar scènes als voorbeeld noemen. De stem in haar hoofd zeggen van, ja, maar hij is natuurlijk alleen maar bezig om jou een beetje te pleasen, om met jou in bed te belanden. Hij let echt helemaal niet op. En dan denkt ze, nou, dat zal ik eens checken. Gaat ze achter hem staan en zegt ze, hey, wat heb ik eigenlijk voor kleren aan? En de vier stemmen in zijn hoofd, die worden helemaal gek. Want ja, daar hebben ze met z'n allen helemaal niet op gelet. Wat heeft ze eigenlijk aan? Dus ze hebben allemaal wat anders gezien, als het ware. Dus ja, daar valt hij dan enorm door de mand. En in een andere scène, ook heel leuk. Dit speelt zich af in Rome. En die avond is toevallig ook de stadsderby bezig. Lazio Roma tegen AS Roma, een hele belangrijke wedstrijd. En hij probeert heel de avond zijn best te doen, alsof hij dat totaal niet belangrijk vindt. Maar het is natuurlijk het allerbelangrijkste ook, die avond. Ze hebben er heel nonchalant over doen, maar de stemmen in zijn hoofd zijn erg bezig ook met die voetbalwedstrijd. En naar achter komen, wat zou de tussenstand zijn? Dus ik dacht, ja, ga naar de wc, dan kan je misschien op je mobiel kijken.
Ja,
maar je kan niet, ja, maar je kan niet nog een keer naar de wc, want je bent net al geweest. Oh ja, nou ja, zo.
Geweldig.
Het is enorm leuk gedaan. Heel goed gedaan. Ik vind het zelf altijd heel knap als een film, een hele film zich afspeelt in één ruimte. Hè. Dat is best wel beklemmend. Gelukkig in hun hoofden. Ja, dat zijn ook gelukkig weer ruimtes. Zal ik maar zeggen, waaraan je aan de inrichting aan de binnenkant van hun hoofd ook wel een beetje hun karakter naar voren kan halen. Nou ja. Ik kan jullie deze film van harte aanbevelen. Volle mente.
Ja, dit klinkt ook wel echt heel leuk.
Ja, is het.
Ja, te gek. Volle mente, nummer twee. Ah, oké. Wat zou de nummer één zijn dan nu? Ik vind het wel spannend worden nu. Nou ja, Paul.
Ja, ik ga aftrappen natuurlijk met mijn nummer één.
Kom op.
Daddy said the devil was coming.
We're gonna kill every last one of you.
Our father, which art in heaven, glory be thy name.
I'm gonna find a way out of this, I promise.
Amen.
Sinners. Radar, April 18th.
Even kijken. Hij is al voorbij gekomen. Dit is een musical. En dit is Sinners.
Ah, ja.
Ach, man.
Musical, ja.
Ja, Sinners is mijn nummer 1. We hebben er best wel veel over gehad, natuurlijk. Dus de vraag is even hoeveel ik nog moet herhalen hierin. Ik vind de prachtige combinatie van horror, muziek, voodoo, geloof, rassenhaat, klassenverschil. Wat eigenlijk in een blender wordt gegooid. En er komt eigenlijk een... Nou, niet eigenlijk, er komt gewoon een hele, hele interessante Hollywood film uit. Die baanbrekend is, vind ik, op bepaalde fronten. En die laat zien dat je meer kunt doen met bepaalde en bekende concepten. En daar hou ik altijd van als je, en dat is bijvoorbeeld bij 28 Days Later, als je een bekend concept van geïnfecteerde zombie-achtige, als je dat in een nieuw jasje kunt gooien en helemaal opnieuw kunt uitvinden voor de kijker en daar weer heel enthousiasme kunt creëren. En jullie hebben het al benoemd. Ik vond vooral de eindscène in de bar, in de toekomst, om even zo te zeggen, voor het verhaallijn. Vond ik zo'n verrassende, zo'n sterke zet. En dat gaf iets, dat er wordt iets verteld qua verhaallijn. Daarvoor moet je eigenlijk de film gewoon zien om het beter te begrijpen. Maar dat is eigenlijk, staat goed en kwaad zit tegenover elkaar. Maar dat is een soort respect voor elkaar. Dan zou je bijna zeggen dat daar de God en de duivel staat. Dat je kunt het op zoveel manieren kunt het interpreteren. Wat eigenlijk wordt gezegd van ja, maar we kunnen eigenlijk ook samenleven. We kunnen ook samen in deze wereld. We moeten elkaar niet en we zijn zeker onze grootste tegenstander. Maar we kunnen wel samen ieder zijn ding doen zonder dat we last van elkaar hebben. Dat is ook wel een beetje, daar kun je, ja, heel veel metaforen kun je daaraan terugvinden en door gaan zoeken. En dat vond ik wel ontzettend interessant. En wat ik ook heel erg interessant en ook mooi aan deze film is, van het voelt op zoveel fronten, voelt het origineel aan, zeg maar. Vernieuwend. We hebben nog helemaal niet... hoe heet die jongen? Die slechterik speelt. Oh, ik ben even zijn naam kwijt.
Zoek even met je mee.
La-da-da-dum. Da-dum. We gaan even live fact-checken. Ik hoop dat die... Jack O'Connell.
Jack O'Connell, ja. Remick.
Ja, die vind ik... die is zo super eng. Dat is echt dat ik denk van... Dit... Hele tijd had ik zo'n idee. Ja, dit had Blade moeten zijn. Als er een Blade film zou moeten komen van Marvel. Dit moeten ze doen. Dit is waar het... dit is een voorbeeld. Geef Ryan Coogler die film in handen. Maar hij gaat dat niet doen. Want hij gaat natuurlijk niet het truc opnieuw doen. Dat snap ik ook alweer.
Mag ik wat vragen, Paul? We hebben het toch al een paar keer gehad over de inhoud van de film. En jij zei, noem net een heleboel elementen die jou persoonlijk interesseren, die dan in die blender gegaan zijn. Wanneer, dus je gaat die film kijken, wanneer merkte je, wauw, ik zit erin?
Nou, dat gebeurt best snel in deze film. Daar ben ik even, ik weet niet of je eigenlijk concreet voorbeeld wil weten, of een concreet moment, zeg maar. Maar natuurlijk, de kers op slagroom is natuurlijk wel dat wat jij zegt, die dansscène, die scène waar die gitarist, die blue, of die jazzspeler helemaal losgaat. En dat instrument is eigenlijk de als je die noot speelt, of als je dit instrument weet te spelen, maak jij eigenlijk de deur van de hel open. Dat is eigenlijk wat het symboliseert. En dat wordt inderdaad heel... Dat is natuurlijk wel het moment dat je weet van... Ja, holy fuck, wat gaat hier gebeuren?
Ja.
Je ziet in eerste instantie de trailer, denk je... Oh, dat wordt een soort From Dusk Till Dawn-achtige film. En dat is heel leuk, dat is gewoon pulp. Hè? Dat is gewoon niks mis mee. Maar dan denk je, ja, maar dit is zoveel meer dan alleen maar een vampierenfilm met bloed en horror en noem maar allemaal op. Ja, dat vind ik enorm knap als ze het weten maken. Maar ook dat de menselijke karakters altijd op de voorgrond staan. Dus het zijn menselijke keuzes die situaties escaleren in deze film. Het zijn menselijke fouten, het zijn menselijke goed bedoelde acties. Alles komt voort uit bijna de zeven hoofdzondes die we kennen, zeg maar. Dat wordt in deze film wordt het allemaal bijna één voor één afgevinkt. En dan Michael B. Jordan die daar echt ja, tour de force geeft, wat jij terecht zegt, Willem, dat als tweeling spelen, dat je ze ten eerste uit elkaar houdt, maar ook zij krijgen letterlijk.
Geloofwaardig, ja.
Ja, en ook zij krijgen gewoon een conflict onderling, zonder te veel te verklappen. Maar dat is zoiets ik vond het echt misselijk gemaakt. Mede ook omdat ik in eerste instantie eigenlijk met de verkeerde verwachtingen naar de bioscoop ging. Ja, ik had inderdaad meer, zeg maar, echt gewoon een vampierfilm. Beetje de old school wat we eigenlijk kennen. Beetje misschien de Lost Boys en de Blade-achtige taferelen, om maar even zo te noemen. Terwijl ja, de vampieren element is misschien maar 30% van het hele gebeuren van. En het was vooral, ik zit nu ook terug te denken van. De film opent met dat een personage komt helemaal bebloed en alleen aan bij een kerk waar hij bij zijn vader komt, die de priester is. Dat was een moment dat ik dacht, hé, maar dit wordt een hele andere film dan ik verwacht had. Daar begint het startschot en daar begint eigenlijk een trein te lopen waarvan je niet weet waar die naartoe gaat en hoe die gaat ontsporen of juist niet gaat ontsporen. Want dat is ook met deze film. Want je denkt de hele tijd van nu gaat hij uit de bocht. Maar hij blijft altijd wel op die spoor rijden. Omdat er keuzes worden gemaakt die de film echt in gril houdt. Dit had zo in verkeerde handen kan deze film zo echt een misbaksel kunnen worden. Maar dit is zo'n balans omdat ze vooral het menselijke aspect en de dromen, de ambities en alles wat. Gewoon, eigenlijk willen de personages allemaal willen maar één ding en dat is gewoon rust en happiness. En weinig die het krijgen. En dat maakt me echt niet uit dat het een film is met een donkere cast en dat soort dingen, maar dat boeit me echt helemaal niks. Dit is juist een sterker element omdat het ook weer in die populatie wordt gezet, het verhaal. En met de voodoo, met alles wat erbij komt kijken, dat is dan alleen maar een extra meerwaarde. Dus Sinners is voor mij nummer 1.
Mooi.
Ja.
Niks meer aan toe te voegen. Nummer 1 van 2025. Sinners.
Yes.
Hoi.
Hallo.
Neuzugang.
Ich helfe dir.
Danke.
Bin gleich da. Sarah ist krank. Man sieht nur das Zeug mit der Erstsemesterschülerin.
Hast du vermisst?
Florian!
Schau mal, ich habe euch was mitgebracht.
Ich glaube, er hat sehr starke Schmerzen.
Tut mir so leid, wir sind heute nur zu zweit. Lynn, dritter Stock.
C'est de la bière?
Nein, Champagner.
Bin ganz allein.
Sehen wir mich.
Merci.
Kantonsspital, dritter Stock, Florian Lind.
Der Hungerbilder kann bei uns abgeholt werden.
Ich will heiger.
Morgen können Sie nach Hause gehen. Jetzt ist Zeit, sich auszuruhen. Ja, hier, Florian, dritter Stock. Frau Lauber, ich habe Sie nicht vergessen, ja?
Ich glaube, ihm geht's nicht so gut.
Hallo, ich bin gleich bei Ihnen. Ich komme nachher gleich zu Ihnen.
Für was haben wir eigentlich eine Privatversicherung? Kommst du da lang warten muss, bis sich jemand um einen kümmert?
Können Sie nicht bitte zuerst Schmerzmittel bringen?
Ich bin gleich wieder da.
Au! Passet doch auf, das macht weh!
Er hat uns am Morgen gesagt, dass der Arzt am Nachmittag mit uns redet.
Das werden Sie auch, sobald Sie Zeit haben. Dr. Kummel!
Ich kümmere mich morgen drum.
Kommt 8:18 Uhr. So.
Oh, der Herr Loi ist einfach gegangen.
Herr Leut!
Ich werde jetzt einen Tee! Jetzt!
Ich glaube, meine Mutter schläft nicht mehr.
Mademoiselle, sind Sie hier morgen?
Ja, bin ich.
Mijn nummer 1. Die zag ik ergens voorbij komen op een top 10, volgens mij, van iemand. En dacht ik, hey, die film ken ik helemaal niet. En wat is het? Klinkt interessant. Ben hem gaan kijken. Pathé Thuis, kun je hem zien? €4,99. Kun je hem huren. En ik raad hem iedereen aan. Want het is naast een hele goede film, denk ik ook een hele belangrijke film. Die veel mensen moeten zien, want het maakt je heel erg bewust van iets. Ik heb het over de Zwitsers-Duitse film Heldin, oftewel Late Shift. Geregisseerd door Petra Volpe, nooit van gehoord. Anyways, het is een film die zich afspeelt op één avond. Een late shift van een verpleegster in een ziekenhuis. Je volgt haar gedurende één nacht dienst of één avonddienst. En dat is eigenlijk wat het is. Maar je ziet, er is onderbezetting. Zij staat eigenlijk alleen met een soort hulpverpleegster, stagiairachtig karakter. En ze heeft heel veel patiënten waar ze voor moet zorgen in die nacht. En er gebeurt verschrikkelijk veel. Hele normale dingen, schijnt denk ik ook wel, wat eigenlijk dagelijks gebeurt in een ziekenhuis. Maar als je alleen werkt en je moet van kamer naar kamer rennen en iedereen de zorg bieden die ze verdienen en zelf jezelf eigenlijk voorbij loopt. Dat werk wat zij doet wordt steeds stressvoller gedurende die shift. En je ziet haar ook overlopen. En ze is zo hard aan het werk om al de taken die ze moet volbrengen die nacht te volbrengen. En er gebeurt zoveel. Mensen met emoties en onzekerheden. Al die patiënten die daar liggen met ernstige toestanden. Die allemaal ook eigen persoonlijke wensen hebben. Waar je soms niet meteen aan kan voldoen. Iemand die wacht op een kopje thee, die daar heel erg veel behoefte aan heeft en heel erg gestrest is door de situatie waar hij in verkeert, die wil dat kopje thee hebben, maar krijgt hij pas na een uur, want er komen nog tig andere dingen in dat uur waar zij op moet reageren. En ja, er gebeurt van alles als een demente vrouw die moet worden verzorgd, iemand die komt te overlijden. Waarmee ze ook met de familie moet dealen. Iemand die ze nog niet heeft gezien in haar ronde, die komt te overlijden. Waar ze misschien al eerder iets had kunnen zien. Er gebeurt zoveel en je leeft zo met haar mee. En dat vond ik al zo verschrikkelijk sterk. Maar de laatste 10 seconden van deze film, wat dan gebeurt, op haar reis terug naar huis. Ja, er gebeurt iets zo ontroerends in de bus waar zij zit. En toen dacht ik, ah, oh, ik kreeg echt tranen. Ik denk, dit maakt deze film boven alles. En dan krijg je
Wauw.
nog een aftiteling waarin ook staat van dat we ons bewust moeten zijn van de bezuinigingen op de zorg, waar dit naartoe leidt. Dit gewoon in Duitsland. Dat in 2030 zoveel duizend minder verpleegsters zullen zijn in ziekenhuizen. En wat dat dus veroorzaakt, dat die zorg die geboden moet worden, die je niet meer kan bieden. Niet de optimale zorg. En die vrouw die je volgt, die wil die optimale zorg bieden. Maar ze loopt zichzelf daardoor voorbij. Ja, het is ongekend. Ik was echt onder de indruk. Ik denk, wat? 90 minuten? Dus het kost niet veel van je dag. Maar ik raad hem iedereen aan. Het is intens. Net als een beetje als de film, hoe heet die? Boiling Point. In dat
Ja.
restaurant, weet je al? Dat je zo. Zo'n soort film is het, maar dan in een ziekenhuis setting. Alles is heel begripvol. Er zit ook een heel onsympathieke patiënt bij. Maar ook het heeft een reden waarom die onsympathiek is. Er zit iets onder. En ja, je moet het gewoon ervaren.
Ik ken hem helemaal niet.
Ik vind hem ook niet. Ik zag hem echt bij toeval voorbij komen. Ik dacht, nou, ik ga hem toch een kans geven. Het zat zo genoteerd bij diegene. Ik ga kijken. Ja, ik heb er geen spijt van. En deze film ga ik niet snel vergeten. En mijn schoonzusje is verpleegster. En ik hoor ook wel eens verhalen van haar. Van hoe hard die meiden moeten werken. Dus, en jongens natuurlijk ook. Die, nou, dan vraag je echt af. Hoe bestaat het dat wij miljarden gaan uitgeven aan oorlog. En gaan bezuinigen op zorg. Het rijmt niet eigenlijk, hè? Het rijmt gewoon niet.
Nee.
En dat is, en deze film laat zien hoe belangrijk het is. Want stel je voor dat je zelf in het ziekenhuis ligt. Met onzekerheid, met vragen. Dan wil je gehoord worden, gezien worden. Even dat moment hebben dat zo'n verpleegster even aandacht aan je besteedt. En zegt, joh, weet je, het komt goed. Ik ga dit voor je regelen. En dat het ook gebeurt. Snap je? En dat, ja, er zit een heel mooi moment in dat iemand op een gegeven moment de aandacht krijgt waar diegene naar vraagt, op een hele vervelende manier eigenlijk, maar dan krijgt diegene die aandacht en ontdooit alles. Het is 2 minuten aandacht en het ontdooit alles. Gezien worden, gehoord worden. Ja, er zit zoveel in deze film, maar die laatste 10 seconden, die raakte me zo diep. Dacht ik, oh, het is, er wordt geen woord gezegd, maar het beeld zegt heel veel. Heel veel. En dat vond ik ja, prachtig. Dus ik raad hem aan. Ja, heeft One Battle After Another van de troon gestoten. Kon niet anders dan hem op nummer 1 zetten.
Dus, heel nieuwsgierig.
Ja, echt.
Ik ken de film als wel.
Ja.
Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. Dus ja, soms moet je keuzes maken met films kijken.
Ja,
dus,
ja
maar ik zag hem inderdaad voorbij komen en ik denk van, oh, zou die nou toch... Maar goed, ik heb er nog een stuk of 15 films waarvan ik denk van, oh, die wil ik wel eens zien.
Ja.
Die hadden misschien in mijn top 10 kunnen staan.
Ik had hem ook maar zomaar kunnen missen, hè. Ik had hem zomaar daarom kunnen skippen.
Maar blij dat hij wel nu ook voorbij komt en dat iemand hem gezien heeft.
Ja, ik zat te twijfelen tussen Train Dreams.
Precies.
Of deze. Eén van de twee ga ik kijken.
Ik heb ze alle twee niet gekeken, maar die stonden wel op mijn lijst. Van dat ik denk, ja, die wil ik echt heel graag kijken.
Ja.
Waar ik best wel hoge verwachtingen van heb.
Ja. Maar doen. Het is een belangrijke film. Sowieso een belangrijke film.
We hebben
film.
Weer 362 dagen te gaan. Ja, dus,
precies, precies.
Komt helemaal goed.
Precies. Oké, okay, bij nummer 1 dus. Heldin. En
overigens, kan ik je nog zeggen, het is dezelfde actrice die speelde ook in September 5th mee.
Oh, echt?
Ja, dus
interessant.
Nog een extra reden. Ze is echt upcoming talent.
Zij is heel goed. Heel goed. Echt. Heel sterk. Heel sterk. Want je gelooft 100% dat zij de verpleegster is. 100%.
Precies.
Mijn nummer 1. En die van jou, Willem.
Wake up.
Where are we going?
Wes Anderson is taking the Phoenician Scheme and Zsa Zsa Korda to New York.
Holy moly.
Get your tickets now.
How much time does this have?
18 minutes.
Perfectly fine. We land in 10.
And find out why he's the most elusive.
Can't you leave me alone?
Most romantic, most wanted man on the planet.
Help yourself to a hand grenade.
You're very kind.
The Phoenician Scheme. Rated PG-13. In select theaters this Friday in New York.
Ja, is nog niet voorbij gekomen.
Ja, dat zijn de leukste.
Ik hou van mooi beeld ook. Waar de film dan ook over gaat.
Ja,
ja, dus als Wes Anderson dan een film maakt, dan moet hij bij mij op 1. The Phoenician Scheme.
Oh, oeh.
Ik weet dat hij heeft niet de allerbeste kritieken gehad, maar daar heeft Wes Anderson wel vaker last van.
Ja.
Maar ik hou heel erg van die stijl. Hè. Dus als je het geluid uit zou zetten, dan komen er gewoon kunstwerkjes, schilderijtjes voorbij. Hè, in de compositie van het beeld. Dat vind ik heel fijn om naar te kijken. Hoe hij kleuren gebruikt, hoe hij patronen gebruikt. Ik hou wel van het object precies in het midden van het beeld zetten. Wat hij ook heel vaak doet. Zit ook in deze film van recht boven een kamer filmen. Ja. Waardoor je alles wat in die kamer staat, of in dit geval is het een badkamer, heel goed ziet staan. Er zit altijd iets van orde. En ik zou willen dat mijn leven zo onverstoorbaar ordelijk was. Ja, dat greep mij in deze film. En ik vind het verhaal ook echt heel leuk. Want de film gaat over een zakenman. Die op niet helemaal eerlijke wijze zijn geld verdient. Hij probeert overal deeltjes te maken. Verandert die deeltjes ook wel ten nadele van zijn zakenpartners. Een beetje een duister figuur. Wel vermakelijk. Je krijgt geen hekel aan hem. Zeker niet. En de wereld is hem wel een beetje beu. Dus er zijn heel veel aanslagen op zijn leven. Dat gebeurt ook in de film constant. Dus de film begint ermee dat hij, geloof ik, voor de zesde keer in zijn leven neerstort. Dus hij heeft een aanslag op het vliegtuig waar hij in zit. Overigens ook heel leuk, ergens later in de film vindt iemand een bom in het vliegtuig waar ze op dat moment in vliegen. En dan vraagt hij, zit een timer op? Op hoeveel staat de timer? Dat op 22 minuten. En dan kijkt hij op zijn horloge, zegt hij, nou ja, wij zijn er over 9 minuten. Dus zelf voel ik me heel veilig verder. Ja. Want ook dat in Wes Anderson films zit natuurlijk vaak, je kan die grappen ook als flauw. Maar ik hou ervan. Hij besluit, de wereld keert zich eigenlijk tegen hem, probeert hem eigenlijk een soort failliet te krijgen. Dus hij moet allerlei contracten opnieuw gaan heronderhandelen. Maar hij heeft ook bedacht, ik wil hiermee stoppen. Ik ga alvast een erfgenaam, iemand die van mij over gaat nemen, aanwijzen. Hij heeft heel veel kinderen, ook heel veel kinderen aangenomen. Maar hij besluit, dat zijn allemaal jongens trouwens, maar hij heeft ook één dochter. Die is een non en die wijst hij aan. En dus die vraagt hij dan ook om uit de kerk te treden, zijn erfgename te worden. En zij besluit dat is zijn aanbieding, of zij dat dan op proef wil doen. En zij besluit dan ook op proef dat aan te gaan. En samen gaan zij langs allerlei zakenpartners om de deal die de mist in dreigt te gaan alsnog recht te zetten. De film heeft een enorme sterrencast die Wes Anderson heel vaak gebruikt. Dus de zakenman zelf is Benicio del Toro. Zijn dochter Liesel is Mia Trappleton. In de film zit ook Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Bill Murray, Bryan Cranston. Natuurlijk Willem Dafoe zit heel vaak in zijn films. Jeffrey Wright, onder Haverklap kom je wel een bekende tegen, Tom Hanks. Met hem speelt hij bijvoorbeeld een legendarische basketbalscène. Uiteindelijk spelen ze alles of niks. met een potje basketbal. Nou, echt heel absurd. Echt Wes Anderson's absurditeit. Ja. Maar ik heb echt enorm genoten van deze film.
Wat een onverwachte nummer 1. Nou, dan moet ik eerlijk bekennen, ik heb hem ook gezien. En ja. Ik ben dus, ik vind hem verschrikkelijk.
Maar ik
ben ook helemaal geen Wes Anderson fan. Ik had een beetje moeite met zijn films. En ik kan er gewoon niks. Ik kon er niks mee.
Ik ben heel lekker op deze stijl.
Ja, dat is, ik vind het fantastisch.
dat deze film toch voorbij komt. Want het is inderdaad een heel specifiek stijl.
Ik heb het ook niet altijd hoor. Bijvoorbeeld, ik weet, veel mensen vonden de Grand Budapest Hotel bijvoorbeeld van, nou ja, daar kwam ik niet doorheen, bij wijze van.
Oh, ik vond het ook afschuwelijk.
Moeilijk. Ja.
Ja. Ook die Fantastic Mr. Fox kan ik ook niet zoveel mee.
Maar ik
It's...
vond deze echt
Ja.
heel vermakelijk.
Ja, nou, ik
Ja.
moet wel zeggen, ik vond Del Toro echt fantastisch in deze
Ja.
film. Hoe hij zich
Ja.
beweegt door deze film is wel echt, ja, heel, ja, bijna kluchtachtig, over de top acteerwerk. Ja, hij droeg wel de film.
Ja, ik
Ja.
vond het heel leuk in een van die scènes. Ook al zijn mensen ook nog, heeft hij zo'n kistje bij zich met handgranaten. Waar nou, hij zegt: Have a hand
Ja,
grenade.
ja,
En dan zeggen ze: Broer, ik
ja.
heb er al een. Oh,
Ja,
ja.
en Bill Murray in de hemel,
Oh,
natuurlijk,
God.
als God, ja.
Ja. Benedict Cumberbatch als zijn broer.
Ja.
Scarlett Johansson was ik nou, als ik die al genoemd. Ja, die vond ik
Ja,
ook heel.
ja,
Ja.
ja. Oh, wat
Ja.
grappig, wat leuk. Ja, fantastisch, onverwachte nummer 1. Hier, dit is mooi en divers. Enigszins toch nog divers.
Ja.
De ranking. Jeetje, het is nu in principe in real time is het middernacht.
Yes.
ja, we zijn weer een tijdje onderweg. Even heel kort als afronding. Wat waren de minst favoriete films van het jaar? Kunnen we de alle drie noemen?
Ja, oh, makkelijk. Maar ik heb toch nog even kijken, vier die ik wil benoemen die het lijstje net niet hebben gehaald.
Ja, ik ook
In zijn top
graag.
10.
Ja, ik ook
Dus
graag.
dan zal
Ja.
ik ook even even snel even mijn flops erbij pakken.
Ja, ik kan mijn flops wel gelijk even noemen hoor. Ik zal ze snel benoemen. Die heel erg tegenviel. Wolfman vond ik echt een verschrikkelijke tegenvaller. Wolfman, even kijken, wat heb ik? The Venetian
Hallo.
Scheme.
Ja, wel leuk, hè?
wat ik echt een aanfluiting van je welste vond. The Naked Gun met Liam Neeson.
Ik durf er niet eens te kijken.
Ik heb geen enkele keer gelachen. Echt nul. Ik vond dit een aanval op een van mijn favoriete comedies of all time. Ik vond het werkelijk verschrikkelijk. Dus dat zijn mijn drie tegenvallers. Ik wil nog wel een paar andere benoemen, maar jullie mogen eerst met. Als verrassingen, zeg maar, die waar ik wel echt van genoten heb nog.
Ja, Play Dirty.
Als tegenvaller?
Ja.
Ja?
Als tegenvaller was ook Karate Kid Legend.
Hmm.
Die vond ik echt, ja, niet mijn ding, laat ik het zo zeggen. Vond ik echt, het miste alles behalve ja, de oude sfeer wat ik eigenlijk wil zien van een Karate Kid film.
Ja.
Even kijken. Ja, daar moet ik het even bij houden. De rest zie ik even niet zo snel in mijn lijstjes.
Voor jou, Willem, heb je echte tegenvallers?
Ja,
Oh.
twee wil ik er noemen. How to Train Your Dragon en dan niet de tekenfilmversie. Ja, deed het niet voor mij. Maar
Nee.
zeg, ja, gewoon als real life action. Ja, ik vond de tekenfilm gewoon echt heel leuk. Ja.
Ja.
Oh, ik ga er toch drie noemen. Ik heb per ongeluk Bright Heart gezien. Nou, kan zo weer de prullenbak in. Doe maar niet. En ik had heel veel gehoord over de film Left-Handed Girl. Zegt jullie dat? Wat ja,
Nee, maar volgens mij blijft het zo.
Aziatische film. Ja,
Oké.
ja. Je linkerhand is je slechte hand. Het leek mij op voorhand een spannend gegeven. Kind dat linkshandig is. En nou, dat kwam helemaal niet uit.
Oké, helder.
Het bleek het eigenlijk rijkshandig te zijn, maar goed.
Ja, hoeft niet.
Ik had er nog twee gevonden. G20 vond ik ook eigenlijk een belabberde film.
Oké, ja.
En In the Lost Land.
Oh, niet gezien.
Paul Anderson, die andere.
Oh
Paul
ja.
Paul Anderson,
ja,
wat een
ja.
wanproduct. Maar goed, dat waren nog mijn flops.
Ja, en wat de tops nog voor jou die je nog even wil benoemen?
Nou ja, toch How to Train a Dragon. Ja, dat is toch leuk hoe je dat ziet. Ik vond het wel dus een aangename verrassing. Black Bag van Steven Soderbergh.
Oh ja.
Ook een hele sterke spionagefilm. Last Breath. Is begin dit jaar over onderzeeër of duikers, diepzeeduikers. Die voor het werk onderzoeken. En eentje die wordt door een storm op zee wordt de kabel verbroken. Dus eentje belandt op de bodem. En de rest moet een reddingsactie ondernemen. Vond ik ook een hele spannende film vooral. En de documentaire John Candy, I Like Me.
Oh ja, daar heb ik veel over gehoord. Ja.
Vond ik ook een hele, hele mooie documentaire.
Nice, nice. Oké, mijn echt verrassingen. Zootropolis 2.
Ja, dat
echt
snap ik wel.
Ontzettend leuk. Met Sophie gezien. Daarop volgend Heidi en het geheim van de links. een Heidi tekenfilm ben ik vorige week gegaan. En ik heb samen met mijn dochter zo verschrikkelijk zitten genieten van het spannende, ontroerende verhaal. Zo mooi gedaan. Echt heel erg leuk. En ik zou graag toch nog willen benoemen de hele sterke horrorfilm Bring Her Back. Die heb ik nog gezien. Heel ongemakkelijke film. Heel intens. Heel heftige film. Dus die wil ik ook nog even benoemd hebben. En dan ga ik nog even Companion. Die ook iedereen aanraden. Een hele leuke film.
Leuke film, ja.
Ja, echt de moeite waard. En waar ik stiekem heel erg heb zitten lachen. Van plezier is de Minecraft movie.
Ja, Jack Black.
Ja, ik heb echt. Ik verwachtte helemaal niks. Dus ik ging echt gewoon met de kids zo. Oké, ik ga mee. Leuk, we gaan kijken. En ik heb gewoon echt 90 minuten plezier gehad. Dus voor mij verrassend in ieder geval.
Ja,
dus geen topfilm, maar verrassend. Dus, en voor jou Willem, heb je nog...
Ik wil er twee even noemen. Ik vond die Accountant 2, I know,
hey.
Vond ik leuk.
Ja.
Ja, ja. Ja, ik vond 1 zo leuk dat ik dacht, ga toch naar 2. Hij is wel minder, maar even goed, nog steeds een hele fijne film.
Mooi.
En als je ervan houdt, de film over Springsteen, Deliver Me From Nowhere, hele fijne film.
Ja, die moet ik nog zien.
Ja, ik vind hem echt een hele fijne acteur.
Is het geen saaie film, Willem?
Nee, ik vond hem niet... Nee.
Want dat is eigenlijk wat ik veel hoor, dat mensen hem saai vinden, de film.
Nee, ik heb iets met die gast die Springsteen speelt. Ja. Ik weet niet of je Shameless... helemaal gezien hebt of
nee, ik ken hem wel van de Bear en van de Iron Claw.
Ja, zit hij ook in. Ja, ik vind hem echt heel wel fijn, maar ik hou ook wel van die muziek. Dus misschien helpt dat.
Het gaat ook echt over het creatieve proces die hij wat hij heeft, toch?
Waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. How to Become a Springsteen. Ja.
Ja, mooi, mooi. Ja, ik ben wel heel benieuwd.
Ik ga hem zeker kijken. Maar
ja,
ik ook. Ja, nog getwijfeld.
Oké, nou, dan zijn we denk ik rond voor nu. Willem, ontzettend bedankt dat je er weer bij was. En ja, we hebben toch een datum geprikt voor het jaar 1985. Weer zo'n onmogelijke opgave. Ja. Ik heb al een top 30.
Alleen al
door. De lijst doornemen. Denk ik, oh, dat zijn er wel een hele hoop die ik...
ja, daar ben ik ook bang voor.
Hoe ga ik dit nou weer filteren? Maar goed, dat gaat vast ook wel weer lukken. Dus ik zal je de datum doorgeven en dan gaan we dat ook doen. Leuk. Voor dit jaar. Bedankt dat je, fijn dat je er weer bij was. Paul, ja, we gaan snel weer verder met de... We zijn begonnen, 2026 is afgetrapt.
Ja, de productie moet gaan draaien nu.
Ja, we gaan weer vol gas. Voor de luisteraars rest ons niks anders dan te zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.